From the Conference Center Theater
van het conferentiecentrum in Salt Lake City, Utah, is dit de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 190ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door koren uit eerdere algemene conferenties. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters,
broeders en zusters,
welcome you to the Saturday afternoon
in de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 190ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satelliet volgen. De muziek is van tevoren opgenomen en wordt door verschillende koren, dirigenten en organisten verzorgd. Het koor opent deze bijeenkomst met Hark All Ye Nations. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling J. Devin Cornish van de 70.
Light as the sun, this heavenly ray lights every land. Our Holy Father in heaven,
onze Heilige Vader in de hemel, we houden van u. We prijzen u. We danken u voor de talloze zegelingen, individueel en collectief. We houden van uw Heilige Zoon Jezus Christus en danken u voor zijn weergaloze leven en verzoening. We bidden dat u uw arm in genade zal uitstrekken om de vele mensen te helpen en genezen die lijden. Om de elementen te bedwingen en de houdingen die tot leed leiden. We zijn dankbaar dat we hier bijeen zijn om van uw dienstknechten te horen. Zegen ons tijdens hun raad aan ons. Open onze gedachten, open ons hart voor verandering. Dit bidden we nederig. In de naam van uw Heilige Zoon, Jezus Christus. Amen.
President Henry B.
Eyring stelt nu de algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene functionarissen van de kerk ter steunverlening voor.
Brothers and sisters,
broeders en zusters, ik zal nu de algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene functionarissen van de kerk ter steunverlening aan u voorstellen. Wij stellen voor Russell Marion Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dallin Harris Oaks als eerste raadgever in het eerste presidium en Henry Benyon Eyring als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor Dallin H. Oaks steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en M. Russell Ballard als waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de volgende leden van het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Gerrit W. Gong en Ulysses Suarez. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens, met hetzelfde teken. Wij hebben de ouderlingen L. Whitney Clayton, Enrique L. Falabella en Richard J. Mains ontheven als algemene zeventigers en ze de status van emeritus algemeen autoriteit verleent. Wie deze broeders en hun familieleden wil bedanken voor hun uitstekende werk dat ze hebben verricht, maakt dat kenbaar.
Wij hebben ouderling
L. Todd Budge als algemeen zeventiger ontheven. Wie hem wil bedanken voor het werk dat hij heeft verricht, steekt de hand op. We hebben de bisschoppen Dean M. Davis en W. Christopher Waddell respectievelijk als eerste en tweede raadgever in de presiderende bisschop ontheven. Wie deze broeders wil bedanken voor de bereidwilligheid waarmee ze hun roeping hebben vervuld, maakt dat kenbaar. Wij hebben de volgende broeders uit hun functie van gebiedszeventiger ontheven. Ruben Acosta, René R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Astashov, José Batala, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Decay, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, A. Xavier Espinoza, James E. Evanson, Pasquale F. Fortunato, Sam M. Galvez, Patricio M. Giuffra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, Adolf J. Johansson, Visit Kaket Kam, Seung Hong Ko, Pedro X. Rareal, Johnny L. Leota, Jose A. Maravilla, Joel Martinez, Joaquim J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, Ferdinand P. Pangan, Jais C. Perez, Stephen M. Peterson, J. De Pimentel, Edvaldo V. Pinto Jr., Alexei V. Samashkin, K. David Scott, Rulon F. Stacy, Carl M. Tilleman, William R. Titera, Carlos R. Toledo, Cesar A. Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, en William B. Warren, die zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor Dean M. Davis steun te verlenen als algemeen zeventiger. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor wij Christopher Waddell steun te verlenen als eerste raadgever in de presiderende bisschap en L. Todd Budge als tweede raadgever in de presiderende bisschap. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als nieuwe gebiedszeventigers. Laurian P. Balalimbema, Jonathan W. Bunker, Enrique R. Mayorga en Konstantin Tolomeev. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene functionarissen van de kerk die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wie tegen één of meerdere voorstellen heeft gestemd, kan contact met zijn ringpresident opnemen. Broeders en zusters, wij danken u voor uw voortdurende geloof en gebeden voor de leiders van de kerk.
The choir will now favor
het koor brengt
nu
Beautiful Savior ten gehore. Na de koorzang spreekt ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe. Hij wordt gevolgd door broeder Stephen J. Lund, algemeen jongemannenpresident. Vervolgens spreekt ouderling Gerrit B. Gong van het Quorum der Twaalf Apostelen. Uit voorzorg, omdat hij mogelijk aan COVID is blootgesteld, is Elder Gong nu thuis. Hij voelt zich goed, maar heeft zijn toespraak eerder opgenomen. Nu horen we van het koor.
What a beautiful choir singing of the beautiful Savior.
Wat een prachtig koor dat Beautiful Savior zong. Ik weet niet hoe oud ze nu zijn, maar daar zien ze er goed uit. In 2015 namen de Verenigde Naties de zogeheten Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling aan. Het gaat hierbij om een gezamenlijke blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. De agenda voor duurzame ontwikkeling omvat 17 doelstellingen die men tegen 2030 bereikt wil hebben, zoals geen armoede, geen honger, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitair en eerlijk werk. Het denkbeeld van duurzame ontwikkeling is boeiend en belangrijk. Maar de bredere kwestie van duurzame samenlevingen is nog dringender. Welke grondbeginselen zorgen voor een duurzame bloeiende samenleving die geluk, vooruitgang, vrede en welzijn onder het volk bevordert? We hebben schriftuurlijke verslagen van minstens 2 van zulke welvarende samenlevingen. Wat kunnen wij ervan leren? De grote patriarch en profeet Henoch predikte in dagen van weleer rechtvaardigheid en bouwde een stad die genoemd werd de stad van heiligheid, ja, Zion. Er staat ook, de Heer noemde zijn volk Zion, omdat zij één van hart en één van zin waren en in rechtvaardigheid leefden. En er waren geen armen onder hen. En de Heer zegende het land en zij werden gezegend op de bergen en op de hoge plaatsen en waren voorspoedig. De volken die in de eerste en tweede eeuw op het westelijk halfrond leefden, de Nefieten en Lamanieten, vormen eveneens een uitstekend voorbeeld van een bloeiende samenleving. Na de opmerkelijke bediening van de herrezen heiland onder hen, wandelden zij volgens de geboden die zij hadden ontvangen van hun Heer en hun God. En zij gingen door met vasten en gebed en bleven dikwijls samenkomen om zowel te bidden als het woord van de Heer te horen. En er was geen afgunst, nog strijd, nog opschudding, nog hoererij, nog liegen, nog moord, nog enigerlei wellust. En er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die door de hand van God waren geschapen. De samenlevingen in deze 2 voorbeelden werden begunstigd door de zegeningen van omhoog als uitvloeisel van hun voorbeeldige naleving van de 2 grote geboden. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ze waren God gehoorzaam in hun eigen leven. En ze zorgden voor elkaars lichamelijk en geestelijk welzijn. In de woorden van de leer en verbonden waren dit samenlevingen waarin een ieder het welzijn van zijn naaste nastreeft en alle dingen doet met het oog alleen gericht op de eer van God. Helaas hield de ideale samenleving, zoals Elder Cook al aangaf, beschreven in 4 Nephi in het Boek van Mormon, niet langer dan 200 jaar stand. Duurzaamheid is niet gegarandeerd. Een welvarende samenleving kan na verloop van tijd in verval raken als men de fundamentele deugden aan de kant zet die vrede en voorspoed bevorderen. In dit geval gaf het volk aan de verleidingen van de duivel toe. En zij begonnen in standen verdeeld te worden. En zij begonnen voor zichzelf en om gewin kerken op te bouwen. En begonnen de ware kerk van Christus te verloochenen. En het geschiedde toen er 300 jaar waren verstreken dat zowel het volk van Nephi als de Lamanieten buitengewoon goddeloos waren geworden. Het ene volk net zoals het andere. Nog een eeuw later waren er miljoenen omgekomen door interne strijd en was de eens harmonieuze natie tot oorlogzuchtige stammen gereduceerd. In het licht van deze en andere voorbeelden van eens bloeiende samenlevingen die later teloor gingen, kun je veilig stellen dat mensen die zich van verantwoordelijkheidszin jegens God afkeren en in de arm van het vlees beginnen te vertrouwen, onheil over zich afroepen. Vertrouwen in de arm van het vlees wil zeggen de goddelijke bron van mensenrechten en menselijke waardigheid negeren en de hoogste prioriteit geven aan rijkdom, macht en de lof van de wereld, vaak gepaard met het bespotten en vervolgen van wie een andere norm nastreven. De mensen in een duurzame samenleving willen, zoals koning Benjamin aangaf, juist toenemen in de kennis van de heerlijkheid van hem die ze heeft geschapen, ofwel in de kennis van hetgeen juist en waar is. Het gezin en de religie zijn altijd cruciaal geweest om individuele mensen en gemeenschappen de deugden mee te geven die voor een duurzame samenleving zorgen. Die deugden zijn op schriftuur gestoeld. Denk bijvoorbeeld aan integriteit, verantwoordelijkheid en verantwoording, mededogen, huwelijk en huwelijkstrouw, respect voor anderen en het bezit van anderen, dienstvaardigheid en de noodzaak van waardigheid van werk. Redacteur Gerard Baker schreef eerder dit jaar een lovende column in de Wall Street Journal over zijn vader, Frederick Baker, ter gelegenheid van diens 100ste verjaardag. Baker speculeerde over de oorzaken van zijn vaders hoge leeftijd, maar voegde er de volgende gedachte aan toe. We willen allemaal wel het geheim voor een lang leven kennen, maar ik denk vaak dat we beter stil kunnen staan bij wat een goed leven inhoudt. Hoe lang of korte tijd ook is die ons wordt toegemeten. In dat opzicht ken ik mijn vaders geheim zeker. Hij stamt uit een tijd waarin het leven voornamelijk bestond uit plicht, niet uit recht hebben op. Uit maatschappelijke verantwoordelijkheden, niet uit persoonlijke privileges. Het voornaamste levensbeginsel in de eeuw van zijn bestaan was plichtsgevoel. Wegens gezin, God, vaderland. In een tijdperk van verval en talloze gebroken gezinnen was mijn vader 46 jaar lang een toegewijde man voor zijn vrouw. Een plichtsgetrouwe vader voor 6 kinderen. Hij was volledig betrokken en onmisbaar toen mijn ouders onder de ondenkbare tragedie van het verlies van een kind leden. En in een tijdperk waarin godsdienst steeds meer een zeldzaamheid wordt, heeft mijn vader als een oprechte, trouwe katholiek geleefd, met een onwrikbaar geloof in de beloften van Christus. Ik denk wel eens dat hij al zo lang leeft, omdat hij beter dan wie dan ik ook ken voorbereid is op de dood. Ik ben een fortuinlijk mens, gezegend met een goede opleiding, mijn eigen prachtige gezin en enig wereldsucces dat ik niet heb verdiend. Maar hoe trots en dankbaar me ik ook voel, dat is niets vergeleken met de trots en dankbaarheid die ik koester voor de man die, zonder klagen of gedoe, zonder de verwachting van een beloning of zelfs maar erkenning, heeft volhard, nu al een eeuw, in de eenvoudige taken, de verplichtingen en uiteindelijk de vreugden van een deugdzaam leven. Het belang dat mensen aan godsdienst en geloof hechten is de afgelopen jaren in veel landen afgenomen. Steeds meer mensen menen dat geloof in en trouw aan God niet nodig zijn voor morele rechtschapenheid op het persoonlijke vlak en in samenlevingen als geheel in de huidige wereld. We zijn het er allemaal vast wel over eens dat mensen die niet bij een geloofsrichting horen goede, morele mensen kunnen zijn. En vaak zijn ze dat ook. Maar we zijn het er niet over eens dat dit zonder goddelijke invloed gebeurt. Ik doel op het licht van Christus. De Heiland heeft verklaard, ik ben het ware licht dat ieder mens verlicht die in de wereld komt. Of men zich er nu van bewust is of niet, iedere man, iedere vrouw en ieder kind uit elk geloof, elke plaats en elke tijd heeft het licht van Christus in zich en heeft daarom een bepaald gevoel voor goed en fout dat we vaak het geweten noemen. Toch is het zo dat waar door secularisatie persoonlijke en burgerlijke deugdzaamheid van verantwoordelijkheidsbesef jegens God wordt gescheiden, daarmee de plant van zijn wortels wordt afgerukt. Deugd in de samenleving houdt niet alleen op basis van cultuur en traditie duurzaam stand. Wanneer iemand geen hogere God heeft dan zichzelf en geen groter goed zoekt dan zijn eigen lusten en verlangens te bevredigen, dan komen de gevolgen vanzelf een keer aan de oppervlakte. Zo is een samenleving waarin individuele instemming de enige belemmering vormt voor seksuele activiteit, een samenleving in verval. Overspel, losbandigheid, vrijwillige abortus en buitenechtelijke zwangerschappen zijn slechts enkele bittere vruchten van de onzedelijkheid waaraan de seksuele revolutie toestemming geeft. Verdere gevolgen die de duurzaamheid van een gezonde samenleving ondermijnen zijn onder meer toenemende aantallen kinderen die in armoede en zonder de positieve invloed van een vader opgroeien, soms meerdere generaties na elkaar, waarbij vrouwen alleen dragen wat gedeelde verantwoordelijkheid zou moeten zijn, en grote mankementen in het onderwijs, aangezien scholen, net als andere instellingen, voor de taak worden gesteld om falen in het gezin te compenseren. Bij deze maatschappelijke kwalen komen ook nog eens de onnoemelijke gevallen van persoonlijke verslagenheid en wanhoop. De mentale en emotionele verwoesting die de schuldigen en onschuldigen treft. Nefi verklaart: wee hem die luistert naar de voorschriften van de mensen en de macht van God en de gaven van de Heilige Geest verloochent. Wee allen die beven en toornig zijn wegens de waarheid van God. Daarentegen is onze blijde boodschap aan onze kinderen en aan het hele mensdom dat de waarheid van God ons een betere weg wijst. Of zoals Paulus zegt, een weg die dit alles nog overtreft. Een weg naar persoonlijk geluk en maatschappelijk welzijn nu en naar eeuwigdurende vrede en vreugde hierna. Het woord van God verwijst naar de onderliggende kernwaarheden in zijn plan voor geluk voor zijn kinderen. Die waarheden zijn dat God leeft, dat Hij de hemelse Vader van onze geest is, dat Hij ons als uitdrukking van zijn liefde geboden heeft gegeven die tot een volheid van vreugde bij Hem leiden, dat Jezus Christus de Zoon van God en onze Verlosser is, dat Hij leed en stierf om verzoening voor onze zonden te doen op voorwaarde van onze bekering, en dat Hij uit de dood is opgestaan en daarmee de opstanding voor alle mensen teweeg brengt. En dat we allemaal voor Hem zullen staan om geoordeeld te worden, ofwel rekenschap van ons leven af te leggen. In het 9e jaar, wat volgens het Boek van Mormon de regering van de rechters werd genoemd, legde de profeet Alma zijn functie als opperrechter neer en stak hij voortaan al zijn tijd in leiding geven aan de kerk. Hij wilde de hoogmoed, vervolging en hebzucht aanpakken die de kop opstaken onder het volk, met name onder de leden van de kerk. Ouderling Stephen D. Nadeld heeft ooit opgemerkt: Alma's geïnspireerde besluit was niet om meer tijd te besteden aan het opstellen en doorvoeren van meer regels om het gedrag van zijn volk bij te schaven, maar om ze het woord van God te verkondigen, de leer uiteen te zetten en ze door hun begrip van het verlossingsplan tot verandering in hun gedrag te brengen. We kunnen als naasten en medeburgers veel bijdragen aan de duurzaamheid en het succes van de samenleving waarin we leven. Daarbij is onze meest fundamentele en duurzame bijdrage voorzeker het uitdragen en naleven van de waarheden die inherent zijn aan Gods grote verlossingsplan. Deze lofzang drukt het goed uit. Dierbaar geloof der liefde macht drijft ons naar vriend en vijand voort. Mogen wij u daar prediken door onze wandel en ons woord. Als voldoende van ons en mensen om ons heen er naar streven, onze beslissingen en ons leven baseren op de waarheid van God, zullen de morele deugden die in elke samenleving nodig zijn, floreren. In zijn liefde heeft onze hemelse Vader zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, gegeven, opdat wij het eeuwige leven mogen hebben. Jezus Christus doet niets, tenzij het voor het welzijn van de wereld is. Want Hij heeft de wereld lief, zodat Hij zelf zijn eigen leven aflegt, ten einde alle mensen tot zich te kunnen trekken. Daarom gebiedt Hij niemand om geen deel te hebben aan zijn heil. Zie, is er iemand die Hij toeroept en zegt: ga heen van mij? Zie, ik zeg u nee, integendeel. Hij zegt: kom tot mij, alle einden der aarde. Koop melk en honing zonder geld en zonder prijs. Dit verklaren wij met een ernstig hart, met een zachtmoedige geest. En in de naam van Jezus Christus. Amen.
You know, the Lord does not ask our ironic priesthood.
De Heer vraagt onze priesterschapdragers niet om alles te doen, maar wat Hij vraagt is ontzagwekkend. Enige jaren geleden maakten we als gezin iets mee wat veel gezinnen in deze gevallen wereld meemaken. Onze jongste zoon, Tanner Christian Lund, kreeg kanker. Hij was een buitengewone ziel, zoals negenjarigen dat vaak zijn. Hij was geinig ondeugend en tegelijk bijzonder geestelijk alert. Duweltje en engel, eigenzinnig en lief. Als dreumes verbijsterde hij ons al elke dag met zijn capriolen. We vroegen ons af of hij later profeet of bankrover zou worden. Hoe dan ook, het leek erop dat hij zijn stempel op de wereld zou drukken. Plotseling werd hij ernstig ziek. In de 3 jaren die volgden voerde men met moderne staaltjes geneeskunde heroïsche ingrepen uit, waaronder 2 beenmergtransplantaties. Daarbij liep hij longontsteking op, waarvoor hij 10 weken buiten bewustzijn aan de beademing moest liggen. Als bij wonder werd hij beter, maar zijn herstel was van korte duur. De kanker keerde terug. Tanner's ziekte was kort voor zijn overlijden uitgezaaid naar zijn botten en zelfs met sterke pijnstillers deed alles hem zeer. Hij kon amper uit bed komen. Maar op een zondagmorgen ging zijn moeder, Colleen, bij hem op de kamer kijken hoe het met hem ging voordat het gezin naar de kerk vertrok. Ze zag verrast dat hij zich had weten aan te kleden en op de rand van zijn bed zat, terwijl hij met pijn en moeite probeerde zijn overhemd dicht te knopen. Colleen ging naast hem zitten. Tanner, zei ze, weet je zeker dat je je sterk genoeg voelt om naar de kerk te gaan? Misschien kun je vandaag beter thuis blijven en rusten. Hij staarde naar de vloer. Hij was diaken. Hij had een quorum. En hij had een taak. Ik moet vandaag het avondmaal ronddienen. Een ander kan dat vast wel van je overnemen. Jawel, zei hij, maar ik zie hoe mensen naar me kijken als ik het avondmaal ronddien. Ik denk dat het ze helpt. Dus Colleen hielp hem met de knopen van zijn overhemd en zijn stropdas en ze reden naar de kerk. Er gebeurde duidelijk iets belangrijks. Ik had zelf een vroege vergadering bijgewoond en was verrast om Tanner in de kapel bij de diakenen te zien zitten. Colleen fluisterde me toe waarom hij er was en dat hij gezegd had, het helpt mensen. Ik keek toe hoe de diakenen zich naar de avondmaalstafel begaven. Hij leunde lichtjes tegen een andere diaken aan, terwijl de priester ze de broodschalen aanreikte. Toen Tanner schuifelde naar zijn aangewezen plek en hield zich vast aan het uiteinde van de bank, terwijl hij het avondmaal aanbood. Alle ogen in de kapel leken op hem gericht, geroerd door zijn worsteling, terwijl hij zijn eenvoudige taak uitvoerde. Op de een of andere manier gaf Tanner een stille boodschap af, terwijl hij met moeite van rij tot rij ging, met het zweet op zijn kale hoofd, de heiland vertegenwoordigend, zoals diakenen dat doen. Zijn eens ontembare diakenlichaam was zelf enigszins gekneusd, gebroken en gewond. Hij leed en diende bereidwillig door de zinnenbeelden van de verzoening van de heiland binnen ons handbereik te brengen. We zagen dat hij anders tegen het diakenschap aan was gaan kijken. Daardoor keken wij ook anders tegen een en ander aan. Het avondmaal, de heiland en tegen diakenen, leraren en priesters. Ik sta versteld van het onuitgesproken wonder dat hem er die ochtend toe had aangezet om zo moedig gehoor te geven aan die stille, zachte oproep om te dienen, als ook van de kracht en capaciteit van onze opgroeiende jeugd. Ze geven graag gehoor aan de profetische oproep om zich bij Gods bataljons aan te sluiten en aan het werk van heil en verhoging bij te dragen. Telkens wanneer een diaken een avondmaalschaal vasthoudt, denken we aan het heilige verhaal van het laatste avondmaal. Van Gethsemane, van Golgotha en van de graftombe. Toen de heiland tegen zijn apostelen zei, doe dat tot mijn gedachtenis, sprak hij ook door de tijd heen tot ieder van ons. Hij sprak over het wonder waar hij voor zou zorgen als toekomstige diakenen, leraren en priesters zijn kinderen, zijn zinnenbeelden en daarmee deelname aan zijn verzoening zouden aanbieden. Alle avondmaalsymbolen wijzen ons op die gave. We staan stil bij het brood dat hij ooit brak en bij het brood dat de priesters op hun bord nu voor ons breken. We denken aan de betekenis van de gewijde vloeistof toen en nu, Als de woorden van die avondmaalsgebeden plechtig vanuit de mond van jonge priesters ons hart en de hemelen bereiken. Waarbij we verbonden hernieuwen die ons met de machten van Christus redding en heil verbinden. We kunnen overdenken wat het betekent dat een diaken ons de heilige zinnenbeelden aanreikt. Daar staat waar Jezus zou staan als hij aanwezig was. En aanbiedt om onze lasten en pijn te verlichten. Jonge mannen en vrouwen hoeven gelukkig niet ziek te worden om vreugde en zingeving in dienst van de heiland te vinden. Ouderling David A. Bednar heeft gezegd dat we ons ontwikkelen en worden zoals zendelingen zijn door te doen wat zendelingen doen. Dan kunnen we regel op regel en voorschrift op voorschrift geleidelijk de zendeling worden die de heiland wil dat we zijn. Evenzo geldt als we graag als Jezus willen worden, moeten we doen wat Jezus doet. En in één verbluffende zin legt de Heer uit waar hij mee bezig is. Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. De zending van de heiland is altijd en immer geweest zijn vader dienen door zijn kinderen te redden. En de beste manier om vreugde in deze wereld te vinden is samen met Christus anderen voor te helpen. Deze eenvoudige waarheid vormt de inspiratie voor het programma Kinderen en Jongeren. Alle activiteiten en leringen van kinderen en jongeren stimuleren jonge mensen om meer op Jezus te gaan lijken door zijn werk van heil en verhoging samen met hem op te pakken. Met behulp van kinderen en jongeren kan ieder jeugdwerkkind en iedere jongere een betere discipel worden en een gelovige visie op de weg van geluk ontwikkelen. Ze kunnen met verlangen gaan uitkijken naar de tussenstations en wegwijzers langs het verbondspad, waar ze gedoopt worden, de gave van de Heilige Geest ontvangen en spoedig bij quorums en jonge vrouwenklassen gaan horen. Daar voelen ze dan de vreugde die voortvloeit uit anderen steeds helpen en dienen in navolging van Christus. Ze gaan kleine en grote doelen stellen die voor een evenwichtig leven zorgen terwijl ze meer als de heiland worden. FSY-conferenties, kerktijdschriften voor jongeren en kinderen zoals De Vriend, App Evangelieleven zullen er gericht toe bijdragen dat ze vreugde in Christus vinden. Ze zullen met het vooruitzicht van een tempelaanbeveling voor beperkte toegang gezegend worden en de geest van Elia voelen door de invloed van de Heilige Geest, terwijl ze naar de zegeningen van de tempel- en familiegeschiedenis streven. Ze zullen door een patriarchale zegen geleid worden. Ze zullen na verloop van tijd in de tempel met macht begiftigd worden, om daar vreugde te vinden terwijl ze, wat er ook gebeurt, eeuwig met hun familieleden verbonden worden. Het veelbelovende nieuwe programma Kinderen en Jongeren is in deze moeilijke tijd van de pandemie en van rampspoed voor velen nog een werk in uitvoering. Maar de tijd dringt. Onze jongeren kunnen niet wachten tot de wereld weer de juiste koers gaat varen voordat ze de heiland leren kennen. Sommigen nemen nu al beslissingen die ze niet zouden nemen als ze hun ware identiteit kenden en die van hem. De dringende oproep van Gods bataljon die nu getraind worden is dan ook: alle hands aan dek. Moeders en vaders, uw zoons hebben uw enthousiaste steun nu minstens zo hard nodig als toen het om minder gewichtige zaken ging, zoals badges en speldjes. Moeders en vaders, priesterschapsleiders en jonge vrouwenleidsters, als uw jongeren het moeilijk hebben, brengt kinderen en jongeren ze tot de heiland en de heiland brengt ze gemoedsrust en vrede. Forum en klaspresidiums, treed naar voren en neem je rechtmatige plaats in het werk van de Heer in. Bisschoppen, voeg uw sleutels bij die van quorumpresidenten en uw quorums en wijk zullen voor altijd veranderen. Tot jullie het opkomende geslacht getuig ik met zekerheid dat jullie geliefde zoons en dochters van God zijn en dat hij een taak voor jullie heeft. Als je de grootsheid van je roeping met heel je hart, macht, verstand en sterkte benadert, zul je God gaan liefhebben, je verbonden nakomen en op zijn priesterschap vertrouwen, terwijl je anderen tot zegen probeert te zijn, te beginnen bij je thuis. Ik bid dat je er met verdubbelde energie, passend bij deze tijd, elke dag naar zult streven om te dienen, geloof te oefenen, je te bekeren, een beter mens te worden en in aanmerking te komen voor tempelzegeningen en de blijvende vreugde die alleen het evangelie van Jezus Christus te bieden heeft. Ik bid dat je je zult voorbereiden om een toegewijde zendeling, trouwe huwelijkspartner, liefdevolle vader of moeder te worden. Er is beloofd dat je dat uiteindelijk kunt worden door een ware discipel van Jezus Christus te zijn. Ik bid ook dat je zult meehelpen om de wereld voor te bereiden op de wederkomst van de heiland door iedereen uit te nodigen tot Christus te komen en de zegeningen van zijn verzoening te ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
dear brothers and sisters, I recently officiated.
Onlangs heb ik volgens de COVID-19-richtlijnen een tempelverzegeling verricht. De bruid en bruidegom, beiden voormalige zendelingen, werden vergezeld door hun ouders, broers en zussen. Dat was niet eenvoudig. De bruid is het negende kind in een gezin met 10 kinderen. Haar 9 broers en zussen zaten in leeftijdsvolgorde, maar bewaarden uiteraard afstand. Het gezin had overal waar ze hadden gewoond geprobeerd om goede buren te zijn. Maar één gemeenschap had het gezin niet zo hartelijk welkom geheten. Want, zei de moeder van de bruid, hun familie was lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De gezinsleden deden er alles aan om op school vriendschap te sluiten, een bijdrage te leveren en geaccepteerd te worden, maar het leverde niets op. Het gezin bad en bad dat haar harten verzacht mochten worden. Op een avond werden hun gebeden verhoord. Zij het op een erg onverwachte manier. Er brak brand uit in hun huis en het brandde volledig af. Maar er gebeurde ook iets anders. Door de brand werd het hart van hun buren verzacht. Hun buren en de plaatselijke school zamelden kleren, schoenen en andere benodigdheden in, omdat het gezin alles kwijt was. Vriendelijkheid leidde tot begrip. Het was niet de manier waarop het gezin had gehoopt of verwacht dat hun gebeden zouden worden verhoord, maar ze zijn dankbaar voor alles wat ze door moeilijke belevenissen en onverwachte antwoorden op hun oprechte gebeden hebben geleerd. Ja, mensen met een getrouw hart en visie zien te midden van de moeilijkheden in het leven de tedere barmhartigheden van de Heer. Getrouw moeilijkheden doorstaan en ons opofferingen getroosten levert hemelse zegeningen op. In dit sterfelijk leven kunnen we sommige dingen kwijtraken of er een tijd op wachten, maar uiteindelijk zullen we ontdekken wat het belangrijkste is. Dat is zijn belofte. Onze proclamatie in het 200ste gedenkjaar van de kerk begint met de uiterst inclusieve belofte dat God zijn kinderen in alle landen van de wereld lief heeft. God geeft ieder van ons in elke natie, geslacht, taal en volk beloften en verbonden. En hij nodigt ons uit om deel aan zijn overvloedige vreugde en goedheid te hebben. Gods liefde voor alle mensen wordt in de schriften bevestigd. Die liefde komt tot uiting in het verbond dat hij met Abraham sloot, de vergadering van zijn verstrooide kinderen en zijn plan van geluk. In het huisgezin van geloof behoren geen vreemdelingen of buitenlanders te zijn, rijken of armen, en geen buitenstaanders. Als medeburgers van de heiligen worden wij uitgenodigd om de wereld van binnenuit te verbeteren. 1 persoon, 1 gezin en 1 buurt tegelijk. Dit gebeurt wanneer wij het evangelie naleven en delen. In het begin van deze bedeling ontving de profeet Jozef een opmerkelijke profetie, waarin stond dat onze hemelse Vader van alle mensen overal verlangt dat zij zijn liefde ontdekken en zijn macht ondervinden om te groeien en te veranderen. Hij ontving die profetie hier, in het houten huis van de familie Smith in Palmyra, New York. De bovenverdieping, die ongeveer 6x10x3,5 meter groot is, staat precies op de plek waar Moroni als hemelse boodschapper van God, Jozef, op de avond van 21 september 1823 bezocht. De profeet Joseph Smith vertelde hierover: Moroni zei dat God een werk voor mij te doen had en dat mijn naam onder alle naties, geslachten en talen zowel ten goede als ten kwade bekend zou zijn. Hij zei dat er een boek was verborgen dat de volheid van het eeuwigdurend evangelie bevatte. Laten we hier even bij stilstaan. Wij aanbidden God, de eeuwige Vader, en zijn Zoon, Jezus Christus, en niet de profeet Jozef, nog enig ander sterfelijk mens. Maar bedenk hoe de profetieën die God zijn dienstknechten geeft, worden vervuld. Sommige worden vroeger vervuld, sommige later. Maar ze worden allemaal vervuld. Als we acht slaan op de geest van profetie van de Heer, kunnen we op onze eigen manier deel aan de vervulling van deze profetieën en beloften hebben. Dat is een van de manieren waarop het evangelie de wereld tot zegen is. Jozef was een onbekende tiener van 17 die in een onbeduidend dorpje woonde in een land dat sinds kort onafhankelijk was. Als het niet waar was, waarom zou hij dan willen zeggen dat hij een werktuig in Gods werk zou zijn en dat hij door Gods gave en macht heilige schriftuur zou vertalen die overal bekendheid zou krijgen? Maar omdat het waar is, kunnen u en ik er getuige van zijn dat die profetie vervuld wordt. En worden wij uitgenodigd om aan die vervulling bij te dragen. Moeders en zusters, wij allen die over de hele wereld aan deze algemene oktoberconferentie 2020 deelnemen, maken deel uit van de genoemde naties, geslachten en talen. Momenteel wonen er leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in 196 landen en territoriums. En heeft de kerk in totaal 3446 ringen in 90 van die landen. We vertegenwoordigen zowel geografische diversiteit als bolwerken van kracht. Wie had zich in 1823 kunnen indenken dat er in 2020 drie landen met elk meer dan 1 miljoen kerkleden zouden zijn? De Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Of 23 landen met elk meer dan 100.000 kerkleden. 3 in Noord-Amerika, 14 in Midden- en Zuid-Amerika, 1 in Europa, 4 in Azië en 1 in Afrika. President Russell M. Nelson noemt het Boek van Mormon een wonderbaar wonder. De getuigen van het boek verklaren: het zij bekend aan alle naties, geslachten, talen en volken. Momenteel wordt de conferentie in 100 talen uitgezonden. President Nelson heeft tot nu toe in 138 naties van Jezus Christus en zijn herstelde evangelie getuigd. Van het Boek van Mormon, dat in 1830 begon met een eerste oplage van 5000 exemplaren, zijn inmiddels circa 192 miljoen exemplaren, het hele boek, of een deel ervan, in 112 talen uitgegeven. Het is ook uitgebreid digitaal beschikbaar. Het Boek van Mormon is vertaald in bijna alle 23 wereldtalen die door 50 miljoen mensen of meer worden gesproken. En alles bij elkaar zijn het de moedertalen van circa 4,1 miljard mensen. Door kleine en eenvoudige dingen waaraan ieder van ons gevraagd wordt deel te nemen, kunnen grote dingen tot stand worden gebracht. Op een ringconferentie in Monroe, Utah, dat 2200 inwoners telt, vroeg ik hoeveel aanwezigen er op zending waren geweest. Bijna iedereen stak de hand op. De afgelopen jaren zijn 564 zendelingen uit die ene ring naar alle 50 staten van de Verenigde Staten uitgezonden en naar 53 andere landen op elk continent behalve Antarctica. Over Antarctica gesproken, zelfs in Ushuaia op de zuidelijke punt van Argentinië zag ik een profetie in vervulling gaan toen onze zendelingen de boodschap van het herstelde evangelie van Jezus Christus uitdroegen op een plek die het eind van de aarde wordt genoemd. Deze muurschildering wordt door de omslagen van onze vier delen van Saints gevormd. Zij beeldt een wereldwijd wandtapijt af van de vruchten die getrouwe heiligen overal door het naleven van het evangelie plukken. Onze kerkgeschiedenis is verankerd in het levende getuigenis en de evangeliereis van elk lid, inclusief Mary Whitmer, de getrouwe zuster aan wie Moroni de platen van het Boek van Mormon liet zien. Vanaf januari 2021 nodigen onze drie nieuwe kerktijdschriften, De Vriend, Voor de Kracht van de Jeugd en De Liahona, alle mensen uit om hun ervaringen en getuigenis in onze wereldwijde geloofsgemeenschap te delen. Broeders en zusters, als wij ons geloof in onze Hemelse Vader en Jezus Christus vergroten, de zegeningen ontvangen van het naleven van evangeliewaarheden en heilige verbonden, en de voortgaande herstelling bestuderen over peinzen en delen, dan nemen wij deel aan de vervulling van profetie. We veranderen onszelf en de wereld volgens een evangeliepatroon dat mensen overal tot zegen is. Zoals een Afrikaanse zuster zegt: mijn man wordt door zijn priesterschapswerk geduldiger en vriendelijker. En ik word een betere echtgenote en moeder. Een gerespecteerd internationale zakenconsulent in Midden-Amerika zegt dat hij een doelloos leven op straat leidde voordat hij Gods herstelde evangelie ontdekte. Nu hebben zijn gezinsleden en hij een identiteit, een levensdoel en kracht gevonden. Een jongen in Zuid-Amerika houdt kippen en verkoopt de eieren om een bijdrage te leveren aan de aankoop van ramen voor het huis dat zijn familie aan het bouwen is. Hij betaalt eerst zijn tiende. Hij wil letterlijk de vensters van de hemel open zien gaan. In Four Corners, in het zuidwesten van de Verenigde Staten, laat een Indiaans gezin een prachtige rozenstruik bloeien in de woestijn, als zinnebeeld van geloof in het evangelie en zelfredzaamheid. Een broeder in Zuidoost-Azië, die een bittere burgeroorlog had overleefd, meende wanhopig dat het leven geen zin had. Hij putte hoop uit een droom waarin een voormalige klasgenoot een avondmaalschaal droeg en van de heilsverordeningen en de verzoening van Jezus Christus getuigde. Onze Hemelse Vader nodigt ons allen, waar we ook wonen, uit om zijn liefde te voelen en om te leren en groeien door onderwijs, eerzaam werk, zelfredzaamheidsdiensten en de patronen voor een goed en gelukkig leven die we in de herstelde kerk vinden. Gaan wij op God vertrouwen, soms door smeekbeden op onze zwaarste, eenzaamste en onzekerste momenten, dan ontdekken we dat Hij ons beter kent en meer lief heeft dan wij beseffen en meer dan we onszelf lief hebben. Daarom hebben we Gods hulp nodig om blijvende rechtvaardigheid, gelijkheid, billijkheid en vrede thuis en in onze gemeenschap te vestigen. We vinden ons echte, diepste, meest authentieke verhaal, ons eigen plek en ons thuisgevoel, wanneer we Gods verlossende liefde voelen. Door de verzoening van zijn Zoon naar genade en wonderen streven en door heilige verbonden blijvende banden smeden. Godsdienstige goedheid en wijsheid zijn in de huidige, chaotische, luidruchtige, verdorven wereld hard nodig. Hoe kunnen wij de geest van de mens anders verfrissen, inspireren en opbouwen? Bomen planten in Haiti is een van de honderden manieren waarop mensen samenkomen om iets goeds te doen. De plaatselijke gemeenschap, die onder meer 1800 leden van onze kerk omvat, doneerde bijna 25.000 bomen en kwam bijeen om ze te planten. In het kader van dit meerjarige herbebossingsproject zijn er al meer dan 121.000 bomen geplant. Men verwacht nog tienduizenden extra te planten. Met deze gezamenlijke inspanning wordt schaduw verschaft, aarde geconserveerd en worden problemen met toekomstige overstromingen verminderd. Het project verfraait buurten, ontwikkelt gemeenschapszin, bevredigt de smaak en voedt de ziel. Als u Haitianen vraagt wie de vruchten van deze bomen zullen oogsten, zeggen ze wie honger heeft. Zo'n 80% van de wereldbevolking hangt een godsdienst aan. Godsdienstige gemeenschappen reageren vlot op dringende behoeften na natuurrampen, maar voorzien ook in chronische behoeften aan voedsel, onderdak, onderwijs en alfabetisering. Over de hele wereld helpen onze leden, onze kerken, onze vrienden, gemeenschappen met hun steun aan vluchtelingen, watervoorziening, sanitaire middelen, rolstoelen en oogheelkundige zorg. Eén persoon, één dorp en één boom tegelijk. Wij streven er overal naar om goede ouders en goede burgers te zijn en een bijdrage aan onze buurt en gemeenschap te leveren, onder meer door middel van Latter-day Saint Charities. God geeft ons morele keuzevrijheid en morele verantwoording. De Heer verklaart, ik, de Heere God, maak u vrij, daarom bent u werkelijk vrij. Met zijn verklaring dat hij voor de gevangenen vrijlating uitroept, belooft de Heer dat zijn verzoening en de evangeliepaden stoffelijke en geestelijke boeien kunnen slaken. Gelukkig geldt deze verlossende vrijheid ook voor hen die dit sterfelijke leven al hebben verlaten. Enkele jaren geleden vertelde een priester in Midden-Amerika me dat hij opdracht had gekregen om een studie van ons gebruik om te dopen voor overledenen te maken. De priester zei, het lijkt rechtvaardig dat God iedereen de kans zou bieden om de doop te ontvangen, ongeacht wanneer of waar men leefde, behalve kleine kinderen, want die zijn levend in Christus. De apostel Paulus, zei de priester, heeft het over de doden die op de doop en de opstanding wachten. Plaatsvervangende tempelverordeningen beloven alle naties, geslachten en talen dat de mens ontga de straf van eeuwige smart en van het graf. Ontdekken wij God, dan halen onverwachte antwoorden ons soms van de straat. Ze brengen ons in de gemeenschap, verjagen het duister uit onze ziel en leiden ons naar een geestelijk toevluchtsoord en een veilige plek waar wij in de goedheid van zijn verbonden en liefde kunnen vertoeven. Het goede begint vaak klein, maar we zien Gods wonderen elke dag. Wat zijn we dankbaar voor de goddelijke gave van de Heilige Geest, de verzoening van Jezus Christus en de geopenbaarde leerstellingen, verordeningen en verbonden in de herstelde kerk die zijn naam draagt. Ik getuig vol dankbaarheid dat God, onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus, ieder individueel schaap en de 99 schapen van elke generatie in de kudde willen zegenen. Dat bid ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu samen met het koor lofzang 172, Ga heen en getuig. Na de samenzang luisteren we naar bisschop W. Christopher Waddell, tweede raadgever in de presiderende bisschop. Hij wordt gevolgd door de ouderlingen Matthew S. Holland en William K. Jackson van de 70.
This is the Saturday afternoon session.
Dit is de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 190ste oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Prior to travel restrictions,
als we naar streven om stoffelijk voorbereid te zijn, kunnen we onze beproevingen met meer vertrouwen het hoofd bieden. Voor de reisbeperkingen van de coronapandemie kwam ik op een dag terug van een taak in het buitenland. Wegens omstandigheden had ik op zondag een lange tussenstop. Ik had tussen twee vluchten voldoende tijd om een avondmaalsdienst bij te wonen, waar ik ook even mocht spreken. Na de bijeenkomst sprak een enthousiaste diaken me aan. Hij vroeg me of ik president Nelson kende en of ik hem wel eens de hand had geschud. Ik antwoordde dat ik hem kende, dat ik hem de hand had geschud en dat ik als lid van de presiderende bisschop een paar keer per week met president Nelson en zijn raadgevers vergaderde. De jonge diaken ging zitten, gooide zijn handen in de lucht en riep: "Dit is de beste dag van mijn leven." Broeders en zusters, ik ben misschien een beetje ingetogener, maar ik ben eeuwig dankbaar voor onze levende profeet en voor de leiding van profeten, zieners en openbaarders, vooral in moeilijke tijden. Vanaf het begin heeft de Heer zijn volk aangespoord om zich geestelijk en stoffelijk voor te bereiden op de rampspoed die ons als onderdeel van deze sterfelijke ervaring treft. Of die rampspoed nu persoonlijk of algemeen is, de leiding van de Heer biedt ons bescherming en steun als we naar zijn raad luisteren en ernaar handelen. Het verhaal van Jozef in Egypte en zijn geïnspireerde uitleg van de droom van de farao in het boek Genesis is hier een mooi voorbeeld van. Toen zei Jozef tegen de farao: God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Zie, de komende 7 jaren zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er 7 jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn. De farao luisterde naar Jozef en geloofde wat God hem in een droom had getoond. Hij liet meteen voorbereidselen treffen. In de schriften staat, het land bracht in de 7 jaren van overvloed bij handenvol op. En hij bracht al het voedsel van de 7 jaren bijeen. Jozef sloeg zeer veel koren op, als zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. Na de 7 jaren van overvloed begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. In deze tijd worden we gelukkig geleid door profeten die weten dat we ons op rampspoed moeten voorbereiden en die beseffen dat niet iedereen hun raad even goed kan opvolgen. Het is duidelijk dat de gevolgen van COVID-19 en verwoestende natuurrampen ons allemaal kunnen treffen, ongeacht onze afkomst, ons aanzien, onze godsdienst of onze woonplaats. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt of verdienen minder doordat ze vanwege corona-gerelateerde gezondheidsproblemen en wettelijke bepalingen niet in staat zijn te werken. Ik wil dat u weet dat wij uw situatie begrijpen en met u meeleven. Weet dat er betere dagen in het verschiet liggen. U bent gezegend met een bisschop of gemeentepresident die over zijn wijk of gemeenteleden met stoffelijke problemen waakt. Hij heeft toegang tot middelen en informatiebronnen waarmee u uw leven weer op de rails krijgt en het pad naar zelfredzaamheid weer kunt bewandelen door u op noodsituaties voor te bereiden. Aangezien deze pandemie de hele economie en vele individueel ernstig schade heeft toegebracht, wil onze barmhartige heiland vast niet dat we negeren dat velen het moeilijk hebben en dat we ze vragen om een voedselvoorraad aan te leggen en te sparen voor de toekomst. Dat betekent echter niet dat we de voorbereidingsbeginselen permanent moeten negeren. We moeten ze in wijsheid en ordelijkheid toepassen, zoals wij, net als Jozef in Egypte, op een dag kunnen zeggen, er was brood. De Heer verwacht niet dat we meer doen dan we kunnen, maar wel dat we doen wat we kunnen, wanneer we het kunnen. President Nelson heeft in de vorige algemene conferentie gezegd, de Heer houdt ervan als wij ons inspannen. Kerkleiders hebben heiligen de laatste dagen vaak aangespoord om voorbereidingen te treffen tegen onvoorziene omstandigheden, in de vorm van een basisvoorraad aan voedsel en water en enig spaargeld. Tegelijkertijd moedigen ze ons aan om verstandig te zijn en niet tot uiterste te gaan bij het aanleggen van een noodvoorraad en financiële reserve. Het boekje Persoonlijke Financiën voor Zelfredzaamheid, gepubliceerd in 2017 en momenteel beschikbaar in 36 talen op de website van de kerk, bevat een voorwoord van het eerste presidium, waarin staat, de Heer heeft verklaard, het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen. Deze openbaring is een belofte van de Heer, dat hij stoffelijke zegeningen zal verstrekken en de deur naar zelfredzaamheid open zal doen. Als u deze beginselen aanvaardt en naleeft, bent u beter in staat om de stoffelijke zegeningen te ontvangen die de Heer ons heeft beloofd. Wij nodigen u uit om deze beginselen te bestuderen en toe te passen en ze uw gezinsleden bij te brengen. Als u dat doet, zal het u tot zegen zijn, omdat u een kind van onze hemelse Vader bent. Hij heeft u lief en zal u nooit in de steek laten. Hij kent u en wil u de geestelijke en stoffelijke zegeningen van zelfredzaamheid verstrekken. Dit boekje bevat onder meer deze hoofdstukken. Een budget opstellen, zich aan een budget houden, uw gezin voor ontbering behoeden, financiële problemen overwinnen en investeren voor later. Het is beschikbaar op de website van de kerk of via uw plaatselijke leiders. Het voorbeeld van Jozef in Egypte kan ons bij onze voorbereiding inspireren. Kennis van de toekomst was niet voldoende om de magere jaren te overbruggen. Ze moesten tijdens de vette jaren offers brengen. In plaats van alles op te eten wat de onderdanen van de farao konden produceren, werden er grenzen bepaald en gevolgd, waardoor ze voldoende hadden voor hun onmiddellijke en toekomstige behoeften. Het was niet voldoende om te weten dat er een moeilijke tijd in het verschiet lag, Ze moesten actie ondernemen en dankzij hun inspanningen was er brood. Dat leidt tot deze belangrijke vraag. En nu? We moeten allereerst begrijpen dat alle dingen voor de Heer geestelijk zijn en nimmer heeft Hij ons een wet gegeven die stoffelijk was. Alles wijst dus op Jezus Christus, het fundament waarop we zelfs onze stoffelijke voorbereiding moeten bouwen. Stoffelijk voorbereid en zelfredzaam zijn betekent geloven dat we door de genade ofwel de in staat stellende kracht van Jezus Christus en onze eigen inspanningen in staat worden gesteld om alle geestelijke en stoffelijke levensbenodigdheden te verkrijgen die we voor onszelf en ons gezin nodig hebben. Aanvullende aspecten van een geestelijk fundament voor onze stoffelijke voorbereiding zijn ten eerste in wijsheid en ordelijkheid handelen. Namelijk geleidelijk een voedselvoorraad en financiële reserve aanleggen. En ten tweede, kleine en eenvoudige middelen gebruiken, waardoor we ons geloof tonen dat de Heer onze kleine, consequente inspanningen zal grootmaken. Als ons geestelijk fundament klaar is, kunnen we aan twee belangrijke onderdelen van onze stoffelijke voorbereiding beginnen. Onze financiën beheren en een voorraad aanleggen. Enkele kernbeginselen van goed financieel beheer zijn tiende en andere offergaven betalen, schulden zo mogelijk afbetalen en voorkomen, een budget opstellen en zich eraan houden en sparen voor de toekomst. Een kernbeginsel van voorraad aanleggen is voedsel, water en andere levensbenodigdheden opslaan, afhankelijk van individuele en gezinsbehoeften. Omdat het beste voorraadhuis ons huis is, de meest toegankelijke reserve in tijden van nood. Als we geestelijke beginselen ter harte nemen en naar inspiratie van de Heer streven om de beginselen van stoffelijke voorbereiding in onze individuele en gezinssituatie toe te passen, zal de Heer ons laten weten wat Hij van ons verwacht en hoe we dat moeten doen. De belangrijkste stap is ermee beginnen. Ouderling Bednar heeft dit beginsel mooi verwoord. Actie ondernemen is de uitoefening van ons geloof. Echt geloof heeft de Heer Jezus Christus als middelpunt en leidt altijd tot handelen. Broeders en zusters, in deze steeds veranderende wereld moeten we ons op onze onzekerheden voorbereiden. Ook al liggen er betere tijden in het verschiet. We weten dat het sterfelijke leven altijd ups en downs zal kennen. Als we ernaar streven om stoffelijk voorbereid te zijn, kunnen we onze beproevingen met meer vertrouwen en vrede in ons hart het hoofd bieden. Dan kunnen we zelfs in moeilijke situaties, net als Jozef in Egypte, zeggen: er was brood. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Toen ik de afgelopen zomer voor een les uit Kom dan en volg mij in het boek van Mormon las, werd ik getroffen door de woorden van Alma, die zich volledig van zijn zonde bewust was en zei dat er niets zo uitzonderlijk en zo bitter kon zijn als zijn pijnen. Ik moet toegeven dat het onderwerp uitzonderlijke pijn mij opviel, omdat ik die week veel last van een niersteen van 7 mm had. Nog nooit heeft iemand zulke grote dingen ervaren door zo'n klein en eenvoudig iets. De woorden van Alma trokken ook mijn aandacht, omdat woorden als uitzonderlijk meestal iets van bijzondere schoonheid of ongeëvenaarde grootsheid beschrijven. Het viel Joseph Smith bijvoorbeeld op dat de engel Moroni een kleed van weergaloze witheid droeg, een witheid die al het aardse dat hij ooit had gezien overtrof. Toch kunnen uitzonderlijk en weergaloos ook een extreme intensiteit voor slechte dingen weergeven. Daarom leggen Alma en bepaalde woordenboeken een verband tussen uitzonderlijke pijn en marteling, kwelling en pijniging. Alma's beeldspraak weerspiegelt de ontnuchterende werkelijkheid dat we ooit de volledige, ondraaglijke schuldgevoelens van elke zonde moeten voelen. De gerechtigheid vereist dat en zelfs God kan daar niets aan veranderen. Toen Alma zich al zijn zonden herinnerde, vooral de zonden die het geloof van anderen hadden verwoest, was zijn pijn vrijwel ondraaglijk. en de gedachte dat hij er aan God verantwoording voor moest afleggen, vervulde hem met onuitsprekelijk afgrijzen. Hij wilde dat hij naar lichaam en ziel niet meer zou bestaan. Oma zei dat alles veranderde zodra deze gedachte bij hem opkwam over de geprofeteerde komst van een zekere Jezus Christus, om voor de zonde van de wereld verzoening te doen. Hij riep in zijn hart, O Jezus, Zoon van God, wees barmhartig jegens mij. Met die ene gedachte en die ene smeekbede werd Alma vervuld met een vreugde die even buitengewoon als voordien zijn pijn was. We mogen nooit vergeten dat het ultieme doel van ware bekering is bepaalde ellende in pure gelukzaligheid om te vormen. Door zijn onmiddellijke goedheid kan het verpletterende gewicht van onze zonde van ons naar hem overgeheveld worden, zodra wij ons vol geloof en met ware bekering van ons hart tot Christus wenden. Dat is alleen mogelijk doordat hij die zonder zonde was, de oneindige en onbeschrijfelijke pijn van alle zonden van al zijn scheppingen voor al zijn scheppingen droeg. Een last die zo zwaar was dat hij uit elke porie bloedde. De Heiland waarschuwt ons uit zijn persoonlijke en rechtstreekse ervaring in de hedendaagse schriftstuur dat we geen idee hebben hoe hevig en intens ons lijden zal zijn als we ons niet bekeren. Maar dan voegt hij er met ondoorgrondelijke ruimhartigheid aan toe, want zie, ik God heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Een bekering die ons in staat stelt de buitengewone vreugde te smaken die Alma heeft gesmaakt. Alleen al door deze leerstelling sta ik sprakeloos. Maar, verbazingwekkend genoeg, biedt Christus ons nog meer. Soms komt uitzonderlijke pijn niet door zonde, maar door een eerlijke vergissing door iemand anders, of door omstandigheden waar we geen invloed op hebben. Op dat moment kunnen we dezelfde gevoelens als de rechtschapen psalmist uiten. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Huiver bedekt mij. Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. De medische wetenschap, professionele hulp of juridische rectificatie kunnen dergelijk leed verlichten. Maar bedenk dat alle goede gaven, ook deze, van de Heiland komen. Ongeacht de oorzaken van ons ergste leed en verdriet, is Jezus Christus de uiteindelijke bron van verlichting. Alleen Hij heeft de volle macht en de helende balsem die elke fout kunnen rechtzetten, alles goed maken, alle onvolmaaktheden aanpassen, alle wonden helen en alle vertraagde zegeningen verlenen. Net als de getuigen uit het verleden, getuig ik. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een liefdevolle verlosser die van zijn troon is neergedaald en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen heeft doorstaan, opdat hij zal weten hoe zijn volk te hulp te komen. Het kan zijn dat u zoveel intense of unieke pijn hebt dat naar uw gevoel niemand die kan begrijpen. Er is misschien geen familielid, vriend, vriendin of priesterschapsleider, hoe fijngevoelig en goedbedoelend ze ook mogen zijn, die precies weet wat u voelt of de juiste woorden vindt om aan uw genezing bij te dragen. Maar weet dat er iemand is die precies weet wat u doormaakt, die machtiger dan de gehele aarde is en die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Het proces zal zich op zijn manier en tijd ontvouwen, maar Christus staat altijd klaar om elke gram en elk aspect van uw pijn volledig te genezen. Als u hem de kans geeft om dat te doen, zult u merken dat uw leed niet voor niets was. De apostel Paulus heeft over de grote helden uit de Bijbel en hun smarten gezegd dat God voor hen iets beters voorzien had door hun lijden, omdat zij zonder lijden niet tot de volmaaktheid zouden komen. Geluk is namelijk de aard van God en het doel van ons aardse bestaan. Maar we kunnen geen volmaakte wezens met volmaakte vreugde worden zonder beproevingen die ons soms tot het uiterste op de proef stellen. Paulus heeft herhaaldelijk gezegd dat zelfs de heiland door lijden geheiligd werd. Bescherm u dus tegen de influistering van Satan dat u zulke beproevingen niet zou krijgen als u een beter mens was. U moet ook de bijbehorende leugen weerstaan dat uw leed het bewijs is dat u zich buiten de cirkel van de uitverkoren kinderen van God bevindt, die van de ene gezegende staat naar de andere lijken te zweven. Maar beschouw u zelf zoals Johannes de Openbaarder, u beslist in zijn prachtige openbaring over de laatste dagen zag. Want Johannes zag een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, voor de troon en voor het Lam staan, bekleed met witte gewaden. En zij riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God. Hem werd gevraagd, wie zijn zij en waar zijn ze vandaan gekomen? En Johannes kreeg ten antwoord, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Broeders en zusters, als u in rechtschapenheid leidt, kunt u één van Gods uitverkorenen worden, in plaats van ervan afgescheiden te worden. En hun belofte worden uw belofte. Zoals Johannes zei, zult u geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal u treffen. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal u weiden en zal u geleiden naar de levende waterbron. En God zal alle tranen van uw ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik getuig tot u dat wij dankzij de verbluffende goedheid van Jezus Christus en zijn oneindige verzoening aan de verdiende kwellingen van onze morele tekortkomingen en de onverdiende kwellingen van onze aardse tegenslagen kunnen ontsnappen. Onder zijn leiding is uw goddelijke bestemming er een van ongeëvenaarde grootsheid en onbeschrijfelijke vreugde. Een vreugde die voor u zo intens en uniek zal zijn, dat uw as alle aardse sieraden zal overtreffen. Om erbij toe te dragen dat u dit geluk nu mag proeven en er voor eeuwig mee vervuld zult zijn, moedig ik u aan om te doen wat Alma deed. Houd uw gedachten steeds vastgericht op de uitzonderlijke gaven van de Zoon van God, zoals geopenbaard door zijn evangelie in zijn ware en levende kerk. In de naam van Jezus Christus. Amen. I invite you to do what Alma did. Let your mind catch hold on the exquisite gift of the Son of God as revealed through his gospel in this his true and living church. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
What a magnificent world we live in and share. Home to a great diversity of peoples.
We leven in een prachtige wereld met een grote verscheidenheid aan mensen, talen, gebruiken en geschiedenissen. Verspreid over honderden landen en duizenden groepen, ieder met een rijke cultuur. De mensheid heeft veel om trots op te zijn en te vieren. Maar hoewel aangeleerd gedrag, dingen waaraan we door onze cultuur blootgesteld worden, een grote kracht voor ons kan zijn, is het soms ook een aanzienlijke belemmering. Het lijkt er misschien op dat cultuur zo diep in onze gedachten en ons gedrag is verweven, dat het onmogelijk is om te veranderen. We hebben immers het gevoel dat onze cultuur bepaalt wie we zijn en dat onze identiteit daaruit voortkomt. Cultuur kan zo'n sterke invloed hebben dat we niet in staat zijn om de door mensen gecreëerde zwakke plekken of onvolkomenheden in onze cultuur te herkennen. Daardoor aarzelen we om bepaalde overleveringen van onze vaderen af te werpen. Als we ons te veel op onze culturele identiteit concentreren, kunnen we waardevolle, zelfs goddelijke ideeën, eigenschappen en gedragingen verwerpen. Jaren geleden kende ik een geweldige man die dit universele beginsel van culturele bijziendheid illustreert. Ik ontmoette hem voor het eerst in Singapore toen ik de huisonderwijzer van zijn gezin was. Hij kwam oorspronkelijk uit het zuiden van India en was een vooraanstaand hoogleraar in Sanskriet en Tamil. Zijn lieve vrouw en hun twee zoons waren lid van de kerk, maar hij had zich niet bij de kerk aangesloten en had ook nooit echt naar de leringen van het evangelie geluisterd. Hij was tevreden over de manier waarop zijn vrouw en zoon zich ontwikkelden en steunde hen in hun taken in de kerk. toen ik aanbood om hem in de beginselen van het evangelie te onderrichten en hem over onze overtuigingen te vertellen, weigerde hij aanvankelijk. Het duurde even voordat ik wist waarom. Hij was bang dat hij daardoor zijn verleden, zijn volk en zijn geschiedenis zou verraden. Hij dacht dat hij zijn Indiase erfgoed moest ontkennen, alles wat hij was geworden, wat zijn familie hem had bijgebracht. In de daaropvolgende maanden konden we daarover praten. Ik was onder de indruk, maar niet verbaasd, toen ik zag hoe het evangelie van Jezus Christus zijn ogen voor een ander perspectief kon openen. In de meeste culturen zijn er zowel goede als slechte dingen te vinden, zowel constructief als destructieve zaken. Veel problemen in de wereld zijn een rechtstreeks gevolg van botsingen tussen de verschillende standpunten en gebruiken die uit culturen voortkomen. Maar bijna alle conflicten en wanorde zouden snel verdwijnen als de wereld de oorspronkelijke cultuur zou aanvaarden, waarvan we nog niet zo lang geleden allemaal deel uitmaakten. Die cultuur dateert uit ons voorsterfelijk bestaan. De cultuur van Adam en Henoch. De cultuur die op de leringen van de heiland in het midden destijds gebaseerd was en die tegenwoordig voor alle mensen beschikbaar is. Die cultuur is uniek. Zij is de grootste van alle culturen en komt voort uit het grote plan van geluk dat door God is ontworpen en door Christus is verdedigd. Zij verdeelt niet, maar verenigt. Zij schaadt niet, maar geneest. Het evangelie van Jezus Christus leert ons dat het leven een doel heeft. Ons bestaan is niet slechts een groot kosmisch toeval of een vergissing. We zijn hier met een doel. Deze cultuur is gevestigd op het getuigenis dat onze hemelse Vader leeft. Dat Hij bestaat en ons persoonlijk allemaal lief heeft. Wij zijn zijn werk en zijn heerlijkheid. We zijn allemaal evenveel waard. We zijn niet ingedeeld bij een kaste of klasse. We zijn tenslotte allemaal letterlijk broeders en zusters, geestkinderen van onze hemelse Vader. Er is geen vooroordeel of houding van wij of zij in de grootste van alle culturen. We zijn allemaal wij. We zijn allemaal zij. We geloven dat we verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor onszelf, elkaar, de kerk en de wereld. Verantwoordelijkheid, naastenliefde, echte christelijke zorg is de grondslag van deze cultuur. We zijn oprecht bezorgd over de behoeften van onze medemens, zowel stoffelijk als geestelijk, en we handelen ook naar die gevoelens. Vooroordeel en haat worden erdoor verdreven. We hebben een cultuur van openbaring, geconcentreerd op het woord van God dat door de profeten wordt ontvangen en dat wij zelf door de Heilige Geest kunnen laten bekrachtigen. Alle mensen kunnen de wil en bedoeling van God leren kennen. Deze cultuur is een voorstander van het beginsel keuzevrijheid. Het vermogen om te kiezen is uitermate belangrijk voor onze ontwikkeling en ons geluk. Het is essentieel om goede beslissingen te nemen. Dit is ook een cultuur van leren en studeren. We streven naar kennis, wijsheid en het beste in alles. Geloof in Jezus Christus is het eerste beginsel van onze cultuur en gehoorzaamheid aan zijn leringen en geboden is het gevolg. En daar komt zelfbeheersing uit voort. Het is een cultuur van bidden. We geloven dat God ons niet alleen hoort, maar dat Hij ons ook helpt. Het is een cultuur van verbonden en verordeningen, hoge morele normen, offers, vergeving en bekering en zorg voor ons lichaam, de tempel van onze geest. Dat alles getuigt van onze toewijding aan God. Het is een cultuur die door het priesterschap wordt bestuurd, de bevoegdheid om in Gods naam te handelen, de macht van God om zijn kinderen te zegenen. Zij bouwt op en stelt personen in staat om betere mensen, leiders, moeders, vaders en partners te worden. En zij heiligt het gezin. Er vinden wonderen plaats in deze alleroudste cultuur die is ontstaan door geloof in Jezus Christus, de macht van het priesterschap, gebed, zelfontwikkeling, ware bekering en vergeving. Het is een cultuur van zendingswerk. De waarde van een ziel is groot. In de cultuur van Christus worden vrouwen verhoogd tot hun juiste en eeuwige positie. Ze zijn niet ondergeschikt aan de man, zoals in veel culturen, maar zij zijn volledige en gelijkwaardige partners hier en in de komende wereld. Deze cultuur bekrachtigt de heilige aard van het gezin. Het gezin is de hoeksteen van de eeuwigheid. De vervolmaking van het gezin is alle offers waard, want, zoals we geleerd hebben, weegt geen enkel succes op tegen falen in het gezin. In het gezin wordt het beste werk verzet en vinden we ons grootste geluk. Er is perspectief in de cultuur van Christus, een focus op de eeuwigheid. Deze cultuur houdt zich bezig met eeuwige zaken. Zij is gebaseerd op het evangelie van Jezus Christus dat eeuwig is en het waarom, wat en waar van ons bestaan uitlegt. Zij is inclusief, niet exclusief. Omdat deze cultuur uit de toepassing van de leringen van onze heiland voortkomt, biedt zij een genezende balsem die onze wereld zo hard nodig heeft. Het is een zegen om deel uit te maken van deze grote, edele levenswijze. Om deel uit te maken van deze fantastische cultuur moet men veranderen. De profeten hebben ons geleerd dat wij alles uit onze oude cultuur moeten achterlaten dat niet met de cultuur van Christus overeenstemt. Maar dat houdt niet in dat we letterlijk alles moeten achterlaten. De profeten hebben ons ook nadrukkelijk uitgenodigd om ons geloof, onze talenten en onze kennis, alles wat goed is in ons leven en onze persoonlijke cultuur mee te nemen en de kerk daaraan te laten toevoegen door de boodschap van het evangelie. De kerk kan geen westerse samenleving of een Amerikaans cultureel fenomeen worden genoemd. De kerk is internationaal zoals vanaf het begin de bedoeling was. Maar de kerk, nieuwe leden uit de hele wereld, voegen overvloed, verscheidenheid en enthousiasme aan onze groeiende familie toe. Heiligen der laatste dagen over de hele wereld vieren en eren hun eigen erfgoed en helden nog steeds. Maar ze maken nu ook deel uit van iets dat veel groter is. De cultuur van Christus laat ons zien wie wij echt zijn. En als we door de lens van de eeuwigheid kijken, getemperd door rechtschapenheid, kan ons vermogen toenemen om het grote plan van geluk uit te voeren. En wat is er met mijn vriend gebeurd? Hij volgde de lessen en werd lid van de kerk. Zijn gezin is sindsdien voor tijd en alle eeuwigheid in de Sydney-tempel verzegeld. Hij heeft iets moeten opgeven, maar heeft er alles voor teruggekregen. Hij heeft ontdekt dat hij nog steeds zijn geschiedenis kan vieren, dat hij nog steeds trots kan zijn op zijn voorgeslacht, zijn muziek, dans en literatuur, zijn voedsel, land en volk. Hij heeft gemerkt dat het geen enkel probleem is om zijn plaatselijke cultuur met de grootste van alle culturen te verbinden. Hij heeft ontdekt dat wat uit zijn oude leven overeenkomt met waarheid en rechtschapenheid in zijn nieuwe leven bijdraagt aan zijn omgang met de heiligen en aan het verenigen van alle mensen in de hemelse samenleving. We kunnen allemaal het beste van onze aardse cultuur koesteren en toch volledig deelnemen aan de alleroudste cultuur, de oorspronkelijke, ultieme en eeuwige cultuur die uit het evangelie van Jezus Christus voortkomt. We hebben samen een geweldig erfgoed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us.
Die vanmiddag heeft gesproken of zulke prachtige muziek te gehoren heeft gebracht. Wij herinneren de jonge vrouwen en ZTV-zusters aan de vrouwenbijeenkomst die vanavond om 6:00 Utah-tijd vanuit het theater van het conferentiecentrum wordt uitgezonden. Het van tevoren opgenomen Music and the Spoken Word wordt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Utah-tijd uitgezonden. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. Onze slotspreker is ouderling Dieter F. Oegdorf van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor How Firm a Foundation. Vervolgens spreekt zuster Joy D. Jones, algemeen jeugdwerkpresident, het slotgebed uit.
Not long after arriving
in Salt Lake. Vlak na hun aankomst in de Salt Lake Valley begonnen de heiligen der laatste dagen aan de bouw van een heilige tempel. Ze hadden eindelijk een plek gevonden waar ze God zonder vervolging in vrede en vrijheid konden aanbidden. Maar toen de fundering van de tempel bijna klaar was, kwam er een leger van de Verenigde Staten dichterbij dat onder dwang een nieuwe gouverneur kwam aanstellen. Omdat de kerkleiders niet wisten hoe vijandig het leger zou zijn, gaf Brigham Young de heilige de opdracht om te evacueren en de fundering van de tempel te begraven. Ik weet zeker dat sommige leden van de kerk zich afvroegen waarom hun pogingen om Gods koninkrijk op te bouwen voortdurend werden gedwarsboomd. Uiteindelijk week het gevaar en werd de fundering van de tempel opgegraven en geïnspecteerd. Toen ontdekten ze dat veel van het originele zandsteen was gebarsten, waardoor het als fundering ongeschikt was. Daarom verving Brigham het door massieve blokken graniet die sterk genoeg waren om de muren van de majestueuze Salt Lake Tempel te dragen. Uiteindelijk konden de heiligen de lofzang O vast als een rotssteen zingen en wisten ze dat hun heilige tempel op een stevige fundering was gebouwd die generaties lang zou meegaan. Uit dit verhaal kunnen we leren dat God tegenspoed gebruikt om zijn doeleinden te bereiken. Dat kan ons bekend voorkomen gezien de omstandigheden waarin we ons bevinden. Ik betwijfel of er iemand is die mijn stem hoort of mijn woorden leest die niet door de wereldwijde pandemie is getroffen. Berouwen met hen van wie familieleden of vrienden zijn overleden. Wij smeken de Heer om hen te troosten. De gevolgen van dit virus op de lange termijn gaan veel verder dan onze lichamelijke gezondheid. Veel gezinnen zijn hun inkomen kwijtgeraakt en hebben te maken met honger, onzekerheid en ongerustheid. We bewonderen de onzelfzuchtige inspanningen van velen om de verspreiding van deze ziekte te voorkomen. We zijn dankbaar voor de stille offers en grootse inspanningen van hen die hun eigen veiligheid riskeren om mensen in nood bij te staan, te genezen en te helpen. Ons hart loopt over van dankbaarheid voor uw goedheid en medeleven. We bidden dat God de vensters van de hemel zal openen en uw leven met eeuwige zegeningen zal vervullen. Er is nog veel wat we niet over dit virus weten. Maar ik weet wel dat het virus onze hemelse Vader niet heeft verrast. Hij hoefde geen extra engelen in te zetten, geen spoedvergaderingen te beleggen en geen middelen aan de afdeling wereldscheppingen te onttrekken om in een onverwachte behoefte te voorzien. Ik wil graag duidelijk maken dat wij deze pandemie niet hebben gewild of verwacht, maar dat God zijn kinderen en zijn kerk hierop heeft voorbereid. Wij zullen dit doorstaan, ja. Maar we doen meer dan alleen onze tanden knarsen, volhouden en wachten tot alles weer normaal wordt. We zijn vooruitstrevend en zullen er beter door worden. In zeker opzicht zijn we zaden. En als zaden hun potentieel willen bereiken, moeten ze in de grond worden begraven voordat ze kunnen ontspruiten. Ik getuig dat wanneer we soms het gevoel hebben dat we door beproevingen begraven of door emotionele duisternis omgeven zijn, de liefde van God en de zegeningen van het herstelde evangelie van Jezus Christus iets onvoorstelbaars kunnen voortbrengen. Elke bedeling maakt tijden van beproeving en leed door. Henoch en zijn volk leefden in een tijd van goddeloosheid, oorlog en bloedvergieten. Maar de Heer kwam en verbleef bij zijn volk. Hij had iets onvoorstelbaars voor hen in petto. Hij hielp ze met de vestiging van Zion, een volk dat één van hart en één van zin was en in rechtvaardigheid leefde. De jonge Jozef, de zoon van Jacob, werd in een put gegooid, als slaaf verkocht en in de steek gelaten. Jozef moet zich hebben afgevraagd of God hem had vergeten. Maar God had iets onvoorstelbaars in gedachten voor Jozef. Hij gebruikte deze proefperiode om het karakter van Jozef te versterken en hem in een positie te plaatsen waarin hij zijn familie kon redden. Denk aan de profeet Joseph Smith, die in de gevangenis te Liberty zat en voor de verlichting van het leed van de heilige bad. Hij moet zich hebben afgevraagd hoe Zion in die omstandigheden kon worden gevestigd. Maar de Heer gaf hem gemoedsrust. En de prachtige openbaring die daarop volgde, bracht vrede onder de heiligen. En schenkt u en mij nog steeds vrede. Hoe vaak verkeerden de heiligen in de eerste jaren van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen in wanhoop? En vroegen ze zich af of God hen had verlaten. Maar ondanks de vervolgingen, gevaren en doodsbedreigingen was de Heere God van Israël iets anders met zijn kleine kudde van plan. Iets onvoorstelbaars. Wat leren we van deze voorbeelden en van de honderden anderen in de schriften? Ten eerste, rechtschapen mensen krijgen geen vrijkaartje waarmee ze de dalen vol schaduw kunnen ontlopen. We moeten allemaal moeilijke tijden doormaken, want in tijden van tegenspoed leren we beginselen die ons karakters versterken en ons dichter bij God brengen. Ten tweede, onze Hemelse Vader weet wanneer wij lijden. En omdat we zijn kinderen zijn, zal Hij ons nooit in de steek laten. Denk aan de barmhartige, de heiland, die een groot deel van zijn leven aan het helpen van de zieken, eenzame, twijfelenden en wanhopigen besteedde. Denkt u dat Hij zich om u minder bekommert? Dierbare vrienden, broeders en zusters, God zal in deze tijden van onzekerheid en angst over u waken en voor u zorgen. Hij kent u. Hij hoort uw smeekgebeden. Hij is getrouw en betrouwbaar. Hij komt zijn beloften na. God heeft iets onvoorstelbaars voor u en de kerk in gedachten. Een wonderbaar werk en een wonder. Het beste ligt nog in het verschiet, niet achter ons. Daarom geeft God ons hedendaagse openbaring. Zonder die openbaringen lijken we op een vliegtuig dat blijft rondcirkelen, in afwachting dat de mist optrekt, zodat het veilig kan landen. De Heer heeft hogere doelen voor ons. Omdat dit de kerk van de levende Christus is, en omdat Hij zijn profeten leidt, gaan we steeds verder en hoger naar nieuwe bestemmingen, naar ongekende hoogten. Dat houdt niet in dat we op onze levensreis geen turbulentie zullen meemaken. Het betekent niet dat we geen onverwachte kapotte instrumenten, technische defecten of slechte weersomstandigheden zullen meemaken. De situatie kan zelfs nog erger worden voordat er verbetering optreedt. Als gevechtspiloot en gezagvoerder heb ik geleerd dat ik de problemen op een vlucht niet kon uitkiezen, maar dat ik wel kon bepalen hoe ik me voorbereidde en hoe ik reageerde. In tijden van nood is het belangrijk dat we rustig en helder blijven vertrouwen. Hoe doen we dat? We zien de feiten onder ogen en keren terug tot de beginselen, tot de fundamentele evangeliebeginselen, tot wat het belangrijkste is. U versterkt uw persoonlijk godsdienstig gedrag, zoals gebed, schriftstudie en gehoorzaamheid aan Gods geboden. U neemt beslissingen die op beproefde praktijken zijn gebaseerd. Concentreer u op wat u kunt doen, niet op wat onmogelijk is. U brengt geloof op. En u luistert naar het leidende woord van de Heer en zijn profeet om u in veiligheid te brengen. Vergeet niet dat dit de kerk van Jezus Christus is. Hij staat aan het roer. Denk aan de vele geïnspireerde ontwikkelingen in de laatste 10 jaar. Ik noem er slechts enkele. Het avondmaal is opnieuw als hoogtepunt van onze Sabbatsheiliging onderstreept. Kom dan en volg mij is als thuisgericht kerkgesteund hulpmiddel geïntroduceerd om personen en gezinnen te versterken. We zijn op een hogere, heiligere manier gaan bedienen. Het gebruik van technologie in de verspreiding van het evangelie en het verrichten van Gods werk is in de hele kerk toegenomen. Zelfs de bijeenkomsten van deze algemene conferentie zouden zonder geweldige technologische hulpmiddelen niet mogelijk zijn. Broeders en zusters, met Christus aan het roer zal alles niet alleen goed komen, maar onvoorstelbaar zijn. Aanvankelijk leek het er misschien op dat de wereldwijde pandemie een belemmering voor het werk van de Heer zou zijn. Traditionele methoden om het evangelie te verkondigen waren bijvoorbeeld niet mogelijk. Maar door de pandemie zijn er nieuwe creatieve manieren geopenbaard om de oprechten van hart te bereiken. De vergadering van Israël neemt in kracht en enthousiasme toe. Duizenden verhalen zijn daar een bewijs van. Een goede vriendin uit het prachtige Noorwegen schreef ons over een recente toename in het aantal dopelingen. Ze schreef: waar de kerk nog maar klein is, zullen gemeenten georganiseerd worden en zullen gemeenten tot wijken uitgroeien. In Letland was een vrouw met de kerk in aanraking gekomen door op een webadvertentie te klikken. Ze was zo enthousiast om meer over de kerk te weten te komen, dat ze een uur te vroeg naar haar afspraak kwam. Voordat de zendelingen de eerste les hadden afgesloten, vroeg ze al wanneer ze zich kon laten dopen. In Oost-Europa vroeg een vrouw die door de zendelingen was opgebeld: zusters, waarom hebt u me niet eerder gebeld? Ik heb zitten wachten. Veel zendelingen hebben het drukker dan ooit. Vele van hen onderwijzen meer mensen dan ooit. Leden en zendelingen werken meer samen. In het verleden waren we misschien zo aan traditionele benaderingen gehecht dat er een pandemie nodig was om onze ogen te openen. Misschien bouwden we nog steeds met zandsteen terwijl graniet al voorhanden was. Uit noodzaak maken we nu gebruik van verschillende methoden, waaronder technologie, om mensen uit te nodigen op normale en natuurlijke manieren om te komen en te zien, te komen en te helpen en te komen en erbij te horen. Dit is het werk van de Heer. Hij nodigt ons uit om manieren te bedenken om het uit te voeren. En die wijken misschien af van wat we in het verleden hebben gedaan. Dat overkwam ook Simon Petrus en andere discipelen die op het meer van Galilea aan het vissen waren. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de andere kant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. God heeft zijn almachtige hand geopenbaard en zal dat blijven doen. De dag zal komen dat we terugkijken en weten dat God ons in deze moeilijke tijd heeft geholpen om betere manieren te vinden. Zijn manier om zijn koninkrijk op een stevige fundering te bouwen. Ik geef u mijn getuigenis dat dit Gods werk is en dat hij onvoorstelbare dingen onder zijn kinderen, zijn volk, tot stand zal brengen. God houdt ons in de palm van zijn zorgzame, liefdevolle hand. Ik getuig dat president Russell M. Nelson de profeet van onze tijd is. Als apostel van de Heer moedig ik u aan en zegen ik u dat u blijmoedig alle dingen kunt doen die binnen uw vermogen liggen en mogen u dan met het volste vertrouwen stilhouden om het heil van God te zien en in afwachting van de openbaring van zijn arm. En ik beloof dat de Heer door uw rechtschapen werken onvoorstelbare dingen tot stand zal brengen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen. Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel.
Gratefully, we acknowledge thy perfect love.
Dankbaar erkennen we uw volmaakte liefde, uw genade en liefdevolle zorg voor ieder van ons, uw kinderen. We danken u voor de gave van uw geliefde Zoon, onze Heiland. We danken u voor zijn zoenoffer. We danken u voor zijn voorbeeld in alle dingen. We danken u voor een hedendaagse profeet. En wij bidden steeds voor hem. We zijn dankbaar voor deze geweldige bijeenkomst van de Algemene Conferentie. En dat we stil mogen worden, luisteren, leren en voelen. Wilt u ons alstublieft zegenen? Dat wij met vrede mogen worden vervuld en met hoop en genezing. En zegen ons met de zegen van naaste liefde. Dat wij elkaar mogen liefhebben en verzorgen, zoals onze Heiland leert. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday
afternoon session. Dit was een uitzending van de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 190ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek voor deze bijeenkomst werd verzorgd door koren uit eerdere algemene conferenties. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.